dat Nederland zeggen, nee, ik ben heel tevreden over mijn leven en mijn straat en mijn huwelijk en een hele zante kraam, maar met Nederland gaat het slecht. En dat ze die twee dingen dus niet aan elkaar kunnen plakken.
Met Verlossum, kunt u mij horen?
Nou, misschien komt het omdat het Pasen is, maar wij buigen ons in deze aflevering over de nogal grote vraag, wat is geluk? Daarnaast gaat het ook over de aanslag in Moskou, daar hebben we het nog niet over gehad. En we hebben het over onderwijs.
Ja, ik heb ook gehoord dat het wordt op prijs gesteld dat je niet meer zegt dat je hoogopgeleid bent. Dus ja, heb ik mijn hele leven keihard gewerkt om hoogopgeleid te worden. Ben ik tenslotte hartstikke hoogopgeleid. En dan wordt gewoon de term hoogopgeleid afgeschaft.
Ja, ik zag zelf dat de minister Dijkgraaf dat die daar
ja,
ook...
Ja, en dan zegt dan Dijkgraaf dat die, ik denk wel, tot de 10 hoogste opgeleide Nederlanders hoort die we hebben. Ja, die zelfs in het buitenland lekker mee kan komen met de absolute top.
Want het is praktisch opgeleid en, hoe noem je dan, wat is dan een andere term voor hoogopgeleide?
Dat zijn mislukte. Die zijn mislukt.
Ja, dat zal niet de term zijn die ze ervoor gebruiken.
Jawel, maar... ik vind ook dat we daar gewoon eerlijk over moeten zijn. Dat zijn mensen die echt totaal mislukt zijn. Dat zijn mensen die ook thuis bijvoorbeeld geen klusjes kunnen klaren zonder dat de boel in elkaar stort. En, nou, gewoon mensen die eigenlijk behalve praten gewoon niks kunnen. Zulke mensen als ik. Totaal mislukt. Dus dat is de nieuwe terminologie. Heb je alle denkbare diploma's gehaald, dan krijg je een briefje thuis. De overheid heeft beslist op het hoogste niveau dat u mislukt bent. Heel prima idee, toch? En al die mensen die praktisch zijn opgeleid, dus die kunnen hun eigen stekkerdoosje repareren en die kunnen hun verstuivertje doorblazen en ik weet allemaal wat ze niet kunnen. Dat zijn mensen waar je wat aan hebt.
Ja, maar er zullen mensen zijn die zeggen, ja Maarten, wel gek dat je als hoogopgeleide niet snapt dat laagopgeleide dat niet echt vriendelijk is voor die groep. Die voelt zich achtergesteld.
Nee, ze zijn ook praktisch opgeleid, toch, nu?
Ja, nu wel, maar ja, maar daarom, jij hebt kritiek op dat die namen veranderen, begrijp ik.
Ja, het vervelende is dat, ja, we hebben een opleidingssysteem. We hebben een complex onderwijssysteem, laten we het zo zeggen. En het is heel vervelend, in elke democratie is dat een vervelend puntje, dat een onderwijssysteem is een meritocratisch systeem. En het is inderdaad zo dat succes in dat systeem sterk gestuurd wordt door, laten we zeggen, je culturele achtergrond. Want je weet, de beste voorspelling voor schoolsucces voor kinderen is het schoolsucces van de ouders. Dus je ziet dat daar een directe elektrische relatie is tussen die twee zaken.
Niet altijd zo, toch?
Ja, dat op zichzelf is dat wel bezwaarlijk. Want dat betekent natuurlijk dat onze samenleving niet bijzonder, moet je dat zeggen, eerlijk in elkaar zit. Tegelijkertijd moet je dat systeem wel meritocratisch houden, want het is wel de bedoeling dat je, nou ja, niet mensen zoals ik die alleen maar kunnen praten, dat is een aparte categorie. Maar laten we even wel wezen, er zijn mensen die hele ingewikkelde dingen moeten doen. Ons elektriciteitssysteem moet geregeld worden, dat moet bestuurd worden, daar heb je tal van mensen voor nodig die hoog opgeleid zijn. Dat wil zeggen, die moeten eerst naar de middelbare scholen, dan moeten ze al goed in wiskunde zijn. En dan moeten ze nog naar Delft of naar Eindhoven, naar Drinolo of waar ze naartoe gaan, naar onze technische universiteiten. Ja, die zijn hoog opgeleid. Die overigens helemaal niet noodzakelijkerwijs ook het best betaald worden. Omdat we heel andere lui, met name fiscale juristen, die betalen we stukken en stukken beter. Dat vinden we interessanter. Daar zit meer geld in. En dat, omdat het een meritocratisch systeem is, is het ook in allerlei opzichten onrechtvaardig, omdat intelligentie niet volledig egaal verdeeld is in de samenleving, iedereen evenveel heeft. Jammer genoeg is dat niet zo. Zoals al mijn luisteraars, die natuurlijk zelf waarschijnlijk allemaal middelbare scholen hebben, maar of u ook allemaal goed in de wiskunde was, dat is wel een puntje. Ik was er ook niet zo'n ster in, moet ik zeggen. En je weet gauw genoeg dat iemand die echt goed in wiskunde is, dat heel anders werkt dan iemand die moeite moet doen om er eigenlijk iets van te begrijpen. Daar komt het op neer. En ik wil nog overschakelen naar een ander punt. En dat is eigenlijk dat het onderwijs ontzettend slecht functioneert. Zo slecht. Ga maar even eraan. Je krijgt er hartstikke warm van. Heb je hem? Zet hem even aan.
Zo.
Ja.
Kijk.
Zo. Want dat is een groot praktisch probleem in Nederland, dat natuurlijk bijles.
Bijles?
Ja, dus dat kindertjes willen ze op de middelbare school niet blijven zitten. Of heel ernstig achter gaan lopen. Dan
krijgen
ze
natuurlijk bijles, ja.
Krijgen ze bijles, maar ja, dat is vrij duur. Dus ook dat bevordert weer de ongelijkheid. Ik wil wel eerlijk zeggen dat mijn kinderen ook in een fase op de middelbare school. En ja, daar zie je dat klassikale onderwijs niet zodanig functioneert dat iedereen daar datgene leert op school wat hij moet leren.
Ik heb ook bijles gehad.
Nou, dan heb je het al. Hè? Als je geen bijles had gehad, dan was je nu bezig met stekkerdozen in elkaar te schroeven. Ja, neem ik aan. Ja, zo is dat. En dat is natuurlijk, daar moet je ook, volgens mij, ja, ik weet niet of vroeger mensen ook bijles kregen. En of dat dan, het is tegenwoordig, zoals je weet, een zeer omvangrijke industrie. En dat heeft maar één oorzaak, namelijk het falen van het klassikale onderwijs. Anders kan ik het niet. Als het blijkt dat een groot deel van de leerlingen zonder bijles, die vaak veel strakker gestructureerd is. Hè? Mijn zoon die was aanzienlijk banger voor de chef van de bijles dan die voor die lui.
Ja, dat klopt, ja.
Op die middelbare school was.
Dat had ik ook.
Dat had jij ook.
Jos was een hele strenge man, die woonde op het einde van de straat en ja. Die gaf mij bijles, ja.
Tel nou eens wat we van de afgelopen 10 minuten hebben gezet bij elkaar op. Dan constateer je dus dat klassikaal onderwijs gewoon slecht werkt. Dat bovendien veel kinderen bijles nodig hebben. Lang niet alle ouders hebben geld om hun kinderen bijles te laten geven. Dus ook dit bevordert de ongelijkheid in de samenleving. En dan is er nog een ander punt. Die Jos van jou, en ik ben vergeten hoe die meneer heette, die waar mijn zoon wel een zekere achting voor had. Hè. Die geven dus aan, dat ken ik, als er wat meer discipline en verplichting zou zijn, dat het dus wel kan. En wat er dus in ons onderwijs grondig is misgegaan, is dat die discipline verdwenen is. En dat de effectiviteit van het klassieke, klassikale onderwijs, daar enorm onder geleden heeft.
Maar wat bedoel je met discipline?
Ja, dat er gewoon dat je bang bent, dat je ook een beetje bang bent voor je onderwijzer of je wiskundeleraar. Hè? Wij waren helemaal niet bang voor meneer Bergman. Die maakte die zelf voortdurend rekenfouten, dus dat was de wiskundeleraar op de middelbare school.
En dan werkt het niet goed, je moet er een beetje bang voor zijn. En bang op welke manier?
Ah, bang. Gewoon een beetje.
Hij gebruikt dat woord.
Strakke discipline, dat moet het zijn. We moeten ophouden met dat gezeik dat onderwijs altijd leuk moet zijn en fijn voor de kindertjes en creativiteit en ik weet dan niet wat.
En wat je nu ook heel vaak hoort is persoonlijke aandacht voor de leerlingen. Wat vind je daarvan? Want dat heb je natuurlijk bij bijles.
Dat kan, maar dan moet je natuurlijk wel de klassengrootte. Je weet dat de klassengrootte in Nederland enorm is. We zijn ook wat dat betreft volgens mij een outlier in Europa. De meeste klassen zitten 30 kinderen in. Dan kun je natuurlijk, zeker ook in verband met die passend onderwijswetgeving. Als je dan 30 normale kinderen hebt en je hebt nog 4 kinderen in de klas. Die voortdurend speciale aandacht vragen omdat ze leren en gedragsproblemen hebben, ja. Nou, dat kun je niet verwachten van onderwijsgevende.
Nee.
Dus naar mijn gevoel, dat klinkt misschien te dramatisch. Maar je hebt wel eens het vermoeden dat eigenlijk het hele onderwijs deels ontspoord is. En dat eigenlijk naast het normale onderwijs een heel nieuw onderwijssysteem is gegroeid. Namelijk een geprivatiseerd onderwijssysteem waarin de kindertjes van de... Laten we zeggen, mensen die het betalen kunnen, ik wil niet eens zeggen elite, want het is een heel breed verschijnsel, dat die eigenlijk in dat parallele onderwijssysteem wel effectief onderwijs krijgen. Dan moeten ze op donderdagmiddag naar de bijles fietsen en dan krijgen ze op hun lazer als ze het niet goed gedaan hebben. Kennelijk krijgen ze te weinig op hun lazer als ze het op school niet goed gedaan hebben. Nou, dit is allemaal een beetje uit de losse pols, maar het... Waarom we niet ons ontzettende zorgen maken over de explosie van dat bijlessysteem, wat in feite dus een parallel schoolsysteem is, dat begrijp ik niet.
Oké, dus heb ik het nooit bekeken. Ik dacht, het is toch goed dat mensen hun kinderen op bijles sturen, want dan zorgt
ze
ervoor...
dat is een signaal dat de school faalt.
Ja.
Ik wil er nog wel een verhaal bij vertellen, wat in allerlei opzichten natuurlijk een beetje veren op het eigen hoofd is, of is het op dat van mijn eigen familie. Maar mijn zoon heeft een paar jaar geleden een wereldreis gemaakt met het hele gezin. vrouw en kinderen een jaar lang van school. Had hij toestemming voor gevraagd. Nou, school vond het leerzaam voor de kleintjes enzovoort. Maar ze moesten natuurlijk wel gewoon hun schoolwerk doen tijdens dat jaar. En die school stuurde keurig een digitaal pakket op en dat werd ook keurig gedaan. En ik moet ze niet te veel individualiseren, maar het resultaat was dat ze alle drie bij terugkomst een voorsprong hadden op de klas waar ze uitkwamen. Wat nog een, en mijn kleinkinderen kunnen redelijk leren, maar het zijn geen Einsteins, dat begrijp je. Nou, misschien wel, maar dat moet nog blijken. Het geeft te denken dat ze dus op een wereldreis maakten en daarbij digitale pakketjes huiswerk maakten. En dat ze dan na een jaar voorliggen op hun collega's die klassikaal onderwijs hebben genoten. Dat geeft toch te denken. Dus ik denk dat die onderwijscrisis dat die veel ernstiger is dan we eigenlijk denken. En maar ja, alles is in Nederland versloddervost, verrafeld. En dan zijn de zorgen die. Het wordt allemaal weggewuifd. Hè? Ik weet niet, het was voor Rutte niet in China ook steeds bezig te wuiven. Hij heeft gewoon te veel gewuifd.
Maar als jij minister was, wat zou je dan nu op dit moment doen om dat om te draaien? Want er zijn ook
ik heb geen idee.
Er zijn ook mensen die zeggen, het komt door de tijd.
Omdat het gerelateerd is aan andere maatschappelijke processen, denk ik. Namelijk dat kinderen bijvoorbeeld, zeker toen ik een kind was, veel gedisciplineerder werden aangepakt dan tegenwoordig. Dat kinderen toch wel een beetje de jonge godjes van onze cultuur zijn. Werd vroeger trouwens al gezegd dat Nederlandse kinderen een geweldig grote mond hadden. Dus misschien waren we toen al cultureel licht afwijkend. Maar ja, de eerste toch bij mij op de lagere school. Een hele straffe discipline. Kijk, ook het was wie het bord schoon mocht maken. Dat was een eer als je het bord schoon mocht maken. Moesten we al een hele tijd met de armen over elkaar. Hey, meneer. Zo op die manier. Bovendien had je nog onderwijzers op de lagere school. Die zijn al lang compleet verdwenen. Afgezien van een enkeling dan. Het zijn meestal tegenwoordig dames die dat doen. Terwijl als je denkt nu aan de kinderen hebben natuurlijk tegenwoordig een digitaal bord. Dus dan kun je wel gek een knop drukken en dan staat maar weg. Maar goed. Dat is vast. Als je het aan de kinderen vraagt, zeggen ze allemaal, doe het zelf. Hè? Dat werk. Ook dat je, wij zijn natuurlijk tegen iedereen, meneer en mevrouw. Hè? Je zei niet tegen juffrouw Groenhof. Zei we niet, hey, Dini, ben je een beetje opgewekt vandaag? Ja, dat is onze Latijnse lerares, prima lerares trouwens. Nee, dat is allemaal niet. Die hele popiopie sfeer, die was er niet. En daarom zeg ik, die scholen zijn een onderdeel van een veel groter maatschappelijk veranderingsproces. Wat ook positieve invloed over ze heeft gehad, omdat een deel van de hiërarchie van vroeger ook weinig functioneel was. Maar op dit punt, denk ik, is er in het onderwijssysteem veel fout gegaan. Overigens, voor zover ik dat kan beoordelen, is dat bijvoorbeeld ook in het buitenland precies hetzelfde.
Heeft het ook iets met de weerbaarheid van leerlingen te maken?
Nou ja, ik denk het wel, ja. Dat ze, misschien kun je ook nog aan toevoegen. De kinderen zijn zo geëmancipeerd. Hè, dus de bekende Nederlandse houding is, dat maak ik zelf wel uit. Hè. Waar bemoeit u zich eigenlijk mee? Dat maak ik herder. Ja.
Dat heb jij ook, toch?
Ja, dat heb ik ook heel sterk. Maar, ik was een ijverige leerling. Althans, het overgrote deel van mijn schoolcarrière was ik een ijverige leerling.
Ja. Maar wat ik meer bedoel te zeggen is dat leerlingen niet meer gewend zijn dat ze ook wel eens kunnen falen. En dat ze daar dan slecht mee om kunnen gaan. Of dat ze kritiek voortdurend krijgen.
Nou, en vaak falen ze natuurlijk omdat ze het gewoon niet gedaan hebben. Ik heb er vaak genoeg over studenten verteld, toch? Die werkgroepjes had de helft gewoon de les niet voorbereid. Ja, dan moet je dus, ook dat is dus niet zo vreselijk effectief.
Ja.
En dan moeten ze natuurlijk, studenten moeten dan alles, hè, tegen de tijd dat het tentamen nadert, dan moet je proefvragen maken en dan gaan ze zich ineens geweldig inspannen. Terwijl als ze normaal hadden opgelet gedurende de loop van de werkgroep, dan hadden ze dat helemaal niet hoeven te doen.
Maar Jort Kelder heeft dat ooit een soort treffend gezegd. Hij zegt, ouders geven kinderen altijd een medaille en een pluim en dan komen ze in het werkveld terecht en dan krijgen ze ook een keer kritiek. En dan zijn ze het niet meer gewend en dan hebben ze meteen een burn-out. Ik chargeer nu even.
Nou, dat is wat licht gechargeerd. Ik denk dat het een feit is dat natuurlijk de hele jeugd, die natuurlijk grotendeels in onderwijssystemen wordt doorgebracht. Denk aan het feit dat tegenwoordig 1/3 van de bevolking ook tertiair is opgeleid. Dus ook na de middelbare school zijn ze nog doorgegaan. En dan blijkt natuurlijk de werkdiscipline, want die is gek genoeg, voor zover ik weet, toegenomen. Ik las nog een heel interessant verhaal. Ik meen dat het een melkfabriek betrof. En toen zei zo'n oudere werknemer, ja, god, dan vroeger kwamen we wel om 6 uur binnen, maar dan draaiden we nog een sigaretje en dronken een kop koffie en klopten elkaar op de rug en vroegen hoe het met moeder de vrouw ging. Nou ja, pink je dat die sfeer. Maar tegenwoordig, baf, je moet de machines brengen meteen te draaien, er is helemaal geen sigaretjes gerookt enzovoort. Dat vond ik wel een interessant verhaal. Ik weet niet of dat, je moet natuurlijk altijd oppassen dat je incidenten niet veralgemeniseert. Dat is altijd een heel gevaarlijke zaak. Maar het kwam op mij overtuigend over. En nou goed, dat sluit aan dus bij het verhaal wat jij vertelt. Dat er natuurlijk, zeker in sommige sectoren, niet in alle sectoren, dat er gewoon keihard gewerkt moet worden, wil je succes hebben. En dan moet je er echt fors aan trekken. En als je natuurlijk eigenlijk een baan hebt voor 36,2 uur, maar wil je carrière maken, dan moet je 75 uur per week draaien. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je een burn-out krijgt. Ja.
Maar die zijn ook toegenomen, hè?
Hoewel, bij ons op het instituut krijgen we de burn-outs vielen altijd in afdelingen niet zo heel veel te doen hadden. Dus ik weet niet of dat klopt.
Oké, mensen die zich verveelden.
Ja, ik weet ook niet. Nee, ik moet altijd denken aan die merels bij mij in de tuin. Ik geef toe, dat is natuurlijk een metafoor van Jan Doedel, maar goed. Die merels, als die dus 1 nest klaar hebben, met 2 van die rare, dikke, jonge merels, dan zijn het sukkels zijn het meestal, beginnen ze aan een tweede nest. Een beetje eventueel een derde. Ik heb ze ook pas toegesproken, jongens, doe dat nou niet. Ik heb 1 nest grootgebracht, dat is ruim voldoende. Maar stop daarmee en ga nou een beetje van de zomer genieten. En heb je ooit gehoord van merels die een burn-out hadden gekregen?
Never.
Nee, dat komt niet voor. En die werken echt keihard door de hele zomer. Dus ik ben wel geneigd. Vroeger had je toch helemaal geen tijd en ruimte om een burn-out te krijgen. Of zouden ze dan gewoon doodgaan? Ja. Ik ben nu toch verdwaald in een cultuurhistorische beschouwing die rammelt aan alle kanten. Maar laten we terugkeren naar het toneel van het onderwijs. Daar geloof ik wel dat dat deels ontspoord is. En dat daar ook ruim voldoende bewijzen voor zijn. In het bijzonder natuurlijk het parallele onderwijssysteem wat tot ontwikkeling is gekomen. En wat een privaat gefinancierd karakter heeft. Dus jij bent ook al een product van bijles.
Ja. Ja, zeker. Bijles economie was het.
Kijk.
Vond ik zo'n afschuwelijk vak.
Ja, precies. Ja, daar heb je het al. Het zijn natuurlijk bijna altijd abstracte vakken die de problemen veroorzaken. Omdat bij veel mensen het abstractievermogen niet bijster hoog ligt.
Ja.
En als je kijkt, als je in wiskunde, als je dat talent hebt, dan ziet die hele wiskunde er totaal anders uit. Ik heb de hele middelbare school naast mijn vriend Frank gezeten. Die begreep het altijd meteen. Ik moest naar huis en dan nog een keer kijken. Hoe zou het zo zitten? Kortom, ik moest moeite doen om het te begrijpen.
Juist.
Maar hij begreep het in een fractie van een seconde dat het niet anders kon zijn dan zo.
We kwamen hierop door die termen praktisch opgeleid en wat is het dan theoretisch opgeleid? Zal het zijn, denk ik dan?
Ja, ik ben eindeloos opgeleid, dat begrijp je. Ik heb de hoogste diplomas gehaald, maar goed, ik heb nu dat briefje net opengemaakt. U bent mislukt, uitroepteken.
Van de minister, van Dijkgraaf.
Ja, je kunt wel, je kreeg gratis een cursus aangeboden, stekkerdozen repareren.
Kijk.
Dus ik heb er wel goede hoop, dat ook aan het eind van mijn leven, dat ik toch nog een kleine bijdrage kan leveren aan de wereld.
Ik sprak Dijkgraaf laatst nog bij een congres over kennisveiligheid. Ik dacht, dat is ook nog een interessant onderwerp om eens te bespreken. Van hoe zorgen we er nou voor dat we onze kennis veilig houden en dat die niet weglekt naar Rusland of China?
Het is niet te doen. Industriële spionage is zo oud als de wereld. En ja, je kunt het misschien een tijdje beschermen. Maar ik zal maar zeggen, er zijn klassieke verhalen over. De stoommachine is een Engelse uitvinding. En ja, vrij snel natuurlijk bleek dat het een geweldige uitvinding is die op tal van terreinen goed kan worden gebruikt. En de Engelsen hebben serieus geprobeerd, ook trouwens, die hadden ook op tal van Engeland, had natuurlijk de eerste industriële revolutie, dus op een reeks van terreinen had Engeland een voorsprong en heeft ook wat pogingen gedaan om te vermijden dat ze in Europa afkeken hoe je dat moest doen, met name ook in de textiele industrie. Het schijnt wel even te werken, maar over een periode van een kwart eeuw is het een verloren zaak. Want je kunt natuurlijk, wat alle industriële spionage technieken doen, is je moet auto's bouwen in China. Ja, dan bestel je een Duitse auto en die haal je gewoon volledig uit elkaar. Ik heb van leuke plaatjes gezien waar je dus op een vloer in een fabriekshal. Ik weet niet, een Mercedes die bestaat uit 7.500 onderdelen of zo. En dan weet je, je kunt ook meten hoe strek je het aan moet draaien, hoe breed het, je kunt alles meten. Nou, en dan verkoop je nog iemand om die aan de assemblagelijn heeft gestaan. Ingenieurs genoeg, ik begreep dat Kia langdurig gebruik heeft gemaakt van een Duitse ontwerper. En die was hartstikke goed, want die Kia's zijn leuk ontworpen.
Mm.
Maar goed, dat zal nu wel een heel ontwerpbedrijf zijn, dus niet één persoon, maar goed. Nee, industriële spionage is op de lange termijn niet te voorkomen.
Maar dit ging over universiteiten, hè? Universiteiten die hebben een heel beleid, bijvoorbeeld de Technische Universiteit in Delft of in Eindhoven, van hoe ze dus met Chinese studenten omgaan, en Russische studenten, die moeten door een heel screeningsproces.
Was er zeker.
Maar daar ligt in het verlengde weer van stigmatisering en discriminatie.
Ja, dus het is volgens mij is de verloren strijd. Kijk, je kunt wel zeggen, we gaan die chipmachines dus niet aan China leveren. Dat heeft denk ik wel effect op een termijn van half decennium. En tenslotte vinden ze natuurlijk, je weet hoeveel meer werknemers ASML heeft. En denk ik dat die ook niet allemaal, die zullen niet allemaal zuiver op de graad zijn. Dus sommigen daarvan zullen graag bereid zijn eens uit te leggen hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En dan zijn de Chinezen natuurlijk bands genoeg om in principe het uiteindelijk zelf te doen.
Maar je hebt het over
omdat je weet hoe het werkt.
Ja.
Dat was met de atoombom ook. Hè?
Ja.
De Amerikanen dachten ook toen ze de atoombom hadden ontworpen en laten exploderen, dachten ze, dat kunnen de Russen niet. En dat is zo enorm ingewikkeld. Daar hebben we zo keihard aan gewerkt. Dus al die topgeleerden. En de Russen hadden binnen 4 jaar een eigen atoombom. Omdat ze zelf ook prima natuurkunde hadden. Maar B, omdat ze wisten hoe het werkte. Sterker nog, de chef van het Sovjet ontwerpbureau voor de Sovjetbom, die tenslotte, ik geloof in september 1949 dan explodeert, die zei van, wij hebben er eens over nagedacht, maar wij kunnen wel een iets betere bom bouwen, want ze hebben sommige dingen gedaan die zijn niet zo erg handig. En zei Stalin, ik wil precies zo'n bom hebben als de Amerikanen hebben. Dus de verbeteringen weigerden die aan toe te staan. Ja, dus dat heeft 4 jaar geduurd, die geheimhouding van de atoombom. We kunnen in Nederland ook, Henk Hofland heeft ooit onder pseudoniem een boekje geschreven, Nederland een eigen atoombom. Ik geloof onder het pseudoniem K van Hippel of zoiets dergelijks. En ja, elk land wat voldoende natuurkundigen heeft en een behoorlijke industriële basis kan een atoombom bouwen. Niet zo verschrikkelijk ingewikkeld.
Dat zei die ASML-topman toch laatst. Die zei van ja, we op een gegeven moment kwamen erachter dat ze in China gewoon al een chipmachine hebben staan. Die is exact wat wij in Veldhoven produceerden.
Nou, ze hebben nu dan met dat speciale hele korte golflengte licht en zo. Dus die nieuwe machines zijn wel heel bijzonder, maar dat zijn ze nooit lang. Kijk, ook wetenschappelijke ontdekkingen, wat je maar kunt verzinnen, dat verspreidt zich zo snel in de wereld. Ten meer omdat we natuurlijk een mondiaal functionerend communicatiesysteem erop nahouden.
Juist. Maar nu heb je het over bedrijven, maar wat vind jij van hoe universiteiten hiermee om moeten gaan? Moeten we Chinezen weren als we denken of een vermoeden hebben dat ze banden hebben met bepaalde...
Je weet zeker dat ze banden hebben. Dan moet je ze allemaal weren. Dan moet je er geen Chinezen aannemen. Dat willen we ook niet, toch?
Nee, dat is dus de vraag. Maar er zijn dus wel stappen die ze kunnen zetten dat ze bepaalde Chinezen eruit halen ten opzichte van anderen.
Het lijkt mij een hopeloze taak, eerlijk gezegd. Okay. Klinkt sympathiek en de Amerikanen zullen ons wel dwingen om zoiets dergelijks te doen, maar het is uiteindelijk is het onzin.
Okay.
Ja, dan... Althans op een enigszins afzienbare termijn.
We hebben je nog niet gehoord over de aanslag in Moskou.
Ja, dat is een hele pijnlijke zaak. Daar heb ik allerlei stukjes over gezitten lezen. En natuurlijk, ja, de FSB heeft het gemist, daar komt het op neer.
Terwijl de Amerikanen hadden gewaarschuwd, hè? Begin...
Tweemaal gewaarschuwd. Maar goed, het bleek dat ze hebben een wel begrijpelijke structurele neiging om te wantrouwen wat buitenlandse intelligence services hebben verzonnen. Ze waren erg geconcentreerd op de Oekraïne. Ze hebben ook meteen de Oekraïne de schuld gegeven. Maar hadden daar eigenlijk geen schijn van een bewijs voor. Dus ja, hun focus was verkeerd. Ze luisteren niet naar buitenlanders. Dus ja, dan heb je... En ik begreep eigenlijk dat IS, wat het geclaimd had, dat het van de kant van IS een soort wanhoopsdaad was, omdat die organisatie eigenlijk begon te versuffen. Dus nu hebben ze dit gedaan. Ja, het zijn totaal nutteloze acties. Ik bedoel, wat heeft het voor zin om 145 volstrekt onschuldige mensen, niet waar, in een buitenwijk van Moskou dood te schieten? Het is natuurlijk voor dat systeem, hè, voor die politiedictatuur die het in feite is het een hoogst pijnlijke zaak. Want je hebt eerst beweerd dat alles geheim moet worden gehouden, dat iedereen gecontroleerd moet worden en dat je zelfs een pasje nodig hebt om naar de wc te gaan. En vervolgens gebeurt dat. Dus het onthult dat het hele politiesysteem wat ze opgetrokken hebben en waar ze dan waarvoor de excuses zijn dat ze een oorlog met de Oekraïne voeren, die geen oorlog mag heten. En ja, die onthult dat die niet in staat is om de normale veiligheid van zijn burgers, om die te waarborgen. Dus het is een enorme afgang, zonder meer.
En ze konden ook nog 300 kilometer vluchten voordat ze echt opgepakt werden, tenminste, als dat de daders zijn.
Ja, dat kan ik me al een beetje voorstellen. Het hangt er een beetje vanaf of er meteen natuurlijk signalementen zijn uitgegeven. Ik dacht, die lui die ze in no time hadden gepakt, dacht ik meteen, ze pakken gewoon wat mensen op die er niks mee te maken hebben. Die slaan ze een blauwe oog, want dat was ook wel vrij pijnlijk. Dat toen de gedachten voorgeleid werden, dat ze allemaal evident afgetuigd waren. Ze zaten zelfs in een rolstoel, dus dat moet wel vrij ernstig zijn ook allemaal. Ja, en ook hoe erg het ook is en hoe wraaklustig je misschien ook bent, dat is niet de bedoeling dat je je verdachte op deze manier aftuigt. Laat staan dat je ze aan de wereld toont met zo van, zie je wel, we hebben ze vast flink afgetuigd. Ja, het was geen...
Wat vond je ervan toen je dat zag?
Nou, ik vond het treurig, eerlijk gezegd. Ja, het zijn vreselijke boeven, maar ik vond het toch treurig. Ja. Het is een strijd met wat we op die terreinen in beschaafde landen hebben afgesproken.
Ja, ja. En wat vond je van de reactie van Poetin?
Ja, die gaf dus de Oekraïne de schuld. Waarvoor hij geen bewijs had, geen bewijs aanvoerde.
En maar hij zei ze vluchten richting Oekraïne.
Ja, zo kan ik het ook wel, ja. Je moet in Moskou je best doen om niet in de richting van de Oekraïne te vluchten, zal ik maar zeggen. Dat zou best wel, dat zegt mij niks. Nogmaals, het waren hele slappe excuses. Het was natuurlijk duidelijk dat de Oekraïne er niets mee te maken had.
Maar het laat dus wel zien hoe kwetsbaar ze zijn in Rusland zelf ook.
Hiervoor, wat daar gebeurd is, daarvoor is elk land op elk denkbaar moment kwetsbaar.
Zelfs een politiestaat als Rusland.
Zeker. Dat kan in Nederland ook morgen gebeuren. Dat je in Assen, maar niemand is geïnteresseerd in Nederland, dus daarom gebeurt het niet in Assen.
Ja. Ja.
Bij ons zijn natuurlijk meestal psychopaten die gaan schieten. Ook kun je afvragen, zijn dit soort van lui die dit uitvoeren ook niet al vrij licht geschrift? Je moet al vrij geschrift zijn om tientallen, zo niet honderden, volstrekt onschuldige mensen dood te gaan schieten.
Ja, ja. Even kijken. Daarover gesproken, we hebben het natuurlijk vorige keer even kort gehad van, hè, lijkt het je nou voor de hand liggen dat er een nieuwe oorlog uitbreekt? En daarop is de vraag gesteld aan luisteraars van de podcast. Wat zou u doen als de oorlog uitbreekt? Jij zei, als er een nucleaire oorlog is, dan pleeg ik zelfmoord.
Ja.
Dit zijn wat andere mensen zeggen. Naar mijn kinderen gaan en met elkaar vluchten naar een veilig oord. Mijn zoon in Amerika bijvoorbeeld. Of vertrekken naar Mexico, zegt iemand anders.
Ja, dat is allemaal utopische kletskoek natuurlijk. In het geval van een nucleaire oorlog valt er niks te vluchten. He? Dacht je dat je in mijn geval van een nucleaire oorlog, dat u rijdt met de auto, rijdt u naar Schiphol. En daar stijgen de vliegtuigen nog op die u naar uw zoon, of wat was het, in Amerika gaan brengen. Dat kun je volledig vergeten. Wat mij eigenlijk opviel, dat er nog, nou, ik weet niet hoeveel brieven het waren, maar een soort, je hebt in Amerika heb je preppers. Dat zijn lui die zich voorbereiden op de totale implosie van elke vorm van maatschappelijke organisatie. En ja, er was een mevrouw bij die ook zei, ik begreep er niks van, maar we staan gewoon op het punt van een complete samen, hoe heet het, het hele boel in elkaar stort in feite. Ja, ik weet niet waar ze precies daar vandaan hadden, maar dat sluit aan op die rare ondergangsstemming die ontstaan is. Hele, ja, ik begrijp dat ook niet erg. Dat sluit ook aan bij dat idee van die grote oorlog in Europa en nou ja, dat alles fout gaat. En nogmaals, daar is heel weinig bewijs voor om dat te veronderstellen.
Maar mensen denken natuurlijk, we hebben een conflict in Oekraïne, in het Midden-Oosten. Israël-Gaza is het mis. Trump wordt waarschijnlijk weer herkozen. Poetin slaat oorlogstaal uit. We hebben in Nederland hebben Wilders die de grootste is. We hebben Baudet die rare dingen
zegt. Ja, dat zijn vervelende signalen. Ik geef het grif toe. Maar voor de rest functioneert de wereld heel redelijk.
Maar dit heeft de overhand qua sentiment in wat je op tv ziet.
Onlangs een bericht dat de helft van de kindersterfte gereduceerd is in de afgelopen 25 jaar. Dat haalt dan, ik zou zeggen, is dat ook niet fijn voor die baby's die het overleefd hebben. Ik denk dat die preppers zeiden, nee, die baby's hebben eigenlijk pech dat ze niet dood zijn gegaan. Dan die, er gaat nu iets verschrikkelijks gebeuren. Alles stort in, het is klaar, het is afgelopen. In Amerika leeft dat heel sterk. En dan ga je dus in een blokhut in Idaho wonen en dan ga je je eigen sla kweken en dan, ja, ga je daar je leven naar de bliksem helpen in een blokhut in Idaho? Dat is natuurlijk niet gezellig. Nee, ja, onze samenleving is enorm complex. Als daar iets totaal misgaat, ja, dan ben je de klos. Want dan levert ook de plus natuurlijk geen koekjes meer die daar iets verderop is. Ja, zo, ja, dat is de inherent aan een complexe samenleving. En het verlangen om eenvoudig te gaan leven. Er staat een hele roman, een Duitse roman, die heet Das einfache Leben. Dat is heel populair volgens mij in het interbellum. Das einfache Leben. Die klacht dat ons leven te ingewikkeld is en dat we terug moeten naar eenvoudige dingetjes. En dat we ons eigen voedsel moeten kweken, dat we vervreemd zijn van laten we zeggen, het eenvoudige leven.
De natuur.
Ja, van de natuur, laat maar even zo noemen. Van natuur, zoals als die echt natuur is, helemaal niet gezellig. Of zo, of georganiseerd. Integendeel, die is bedreigend. Denk aan die beer laatst in Slowakije. Die eerder in paniek leek overigens dan dat die bedreigend was. Maar goed, als u dat vindt, dan zijn nog wel. Ik kan u een paar streken aanwijzen, daar kunt u nog heen. Er is niemand, namelijk Wyoming in de Verenigde Staten. Ik las net een hartstikke interessant, vond ik dat Little England. Dus als je Engeland neemt en je neemt Schotland eraf. En Noord-Ierland doet natuurlijk sowieso niet mee. Of Wales erbij mag, weet ik niet. Dan is Little England ongeveer even groot als Wyoming. Nou, Wyoming heeft ruim 600.000 inwoners. Little England heeft, schat daar eens, 45 miljoen inwoners. Zo. Zo komisch, toch? Dus ja, er zijn plekken, dames en heren, voor de preppers. Idaho is ook een ideale staat, er woont ook echt geen kip. Montana, de winters kan ik u niet aanbevelen. Hele grote delen van Siberië zijn onbetreden door de mensen, om het maar even zo te zeggen.
Jij snapt de zwaarmoedigheid niet van deze groep?
Totaal niet.
Je kunt er helemaal niet in komen.
Er is geen objectieve maatstaf die, dat we zeggen, het zit misschien niet mee. Het is ook het contraststuk bij de opgewekte jaren 80 en 90. Holiday for Mystery. Al denken ze daar in Joegoslavië anders over, maar goed. Het is na de eeuwwisseling is het bepaald niet allemaal de goede kant op gegaan. Ik ben de laatste om dat te ontkennen. Maar dat betekent niet dat die hele immens complexe samenleving in elkaar gaat storten. Het gekke is dat we geen enkele oog hebben voor de positieve ontwikkelingen. En alleen maar oog hebben voor de negatieve ontwikkelingen.
Maar daar worden we ook mee geconfronteerd natuurlijk.
Poetin heeft niet gewonnen, Poetin heeft verloren. China is niet armer geworden. In China zijn 700 miljoen mensen, 800 miljoen mensen uit abjecte armoede hebben die nu een min of meer redelijk bestaan kunnen ontwikkelen. Zijn wij armer geworden in Nederland in de afgelopen 25 jaar? Nee. Lees dat boekje van Peter Hein van Mulligen. Met ons gaat het nog steeds
van
goed.
Van CBS. De ja. Slimste mens.
Zo heet dat is de titel van het boek. Met ons gaat het nog steeds goed. Ja, gaat met ons nog steeds goed. Dat wil niet zeggen dat er niet allerlei onderdelen zijn van onze samenleving die, hoe je dat precies moet noemen, er bestaat een boek. Ik heb stom genoeg niet gelezen. Ik meen van Neil Ferguson, bekende historicus, de echtgenoot van Ayaan Hirsi Ali tegenwoordig. Die heeft zijn boek geschreven over dat instituties slijten. Dus je zet iets op, het functioneert hartstikke goed. Allerlei dingen die wij kennen slijten. En dan gaat misschien iets niet goed en het wordt niet direct gerepareerd. Dus we denken, nou ja, het draait wel door. En voordat je het weet zijn er allerlei onderdelen van je samenleving die slecht functioneren. Waarom is de brug bij Gorkum niet aangepakt in de afgelopen 30 jaar?
Ja.
Dat is niet helemaal duidelijk.
Maar overweeg jij wel eens om bijvoorbeeld niet meer het nieuws te volgen? Want je hoort ook wel eens dat mensen daar depressief van worden.
Nee, want ik vind nieuws altijd, ten eerste amuseer ik me er vaak mee. Dat moet ik er eerlijk bij zeggen. Het is vaak dolletjes, het nieuws.
Je raakt er niet opgefokt door.
Nee, ik niet. Heel vaak heb ik mensen geadviseerd om het nieuws volgen te stoppen. Want die zijn dan dus een beetje wat jij nu ook suggereert en vertelt. Mensen maken zich ontzettende zorgen. Het is natuurlijk een feit als je teruggaat naar toen ik 10 was. Dus dat is in 1953. Die hele koortsige 24/7 nieuwscyclus, joh. Je had een krant die grotendeels provinciaal nieuws bracht. Er was nog niet eens een weerbericht op de televisie, want er was geen televisie. Mensen zaten niet de hele dag naar zijn scherm te koekeloeren. Dus ja, dat is een veel rustiger bestaan. Ik heb ook vaak nagedacht over het bestaan van mijn grootvaders. Die, ja, sorry dat ik dit nu moet bekennen, maar die waren hoog opgeleid. Die leefden eigenlijk een vrij prettig leven. Maar wat die vooral miste was die druktemakerij, die moderne druktemakerij. Het waren heel rustig levende mannen. Maakte mijn opa zich zorgen over een hongersnood in China of met dat de aardas de andere kant op kan kantelen? Nee, volgens mij niet. Wij wel. Wij maken ons voortdurend over alles zorgen, echt over alles. En natuurlijk, je krijgt ook nieuws te zien van die, ja, ik mag dat niet zeggen omdat het 4 doden heeft gekost. Dat vind ik wel zielig overigens. Ik had er zo nog iets aan toevoegen trouwens. Dat is die brug in Baltimore.
Oh ja, hebben we ook nog gehad deze week.
Spectaculair om te zien. Ja. Leek me ook wel een beetje een frêle brugje, laat ik het zo formuleren. Maar ja, er waren dus 4 arbeiders aan het werk op de brug. Denk jij nou dat de Amerikanen waren?
Dat heb je hier toch ook gebeurd in Nederland? Waren het toch Polen?
Ja. De man die ze uit het water, die dooien die ze al uit het water hebben gevist, was een man uit Guatemala en een man uit Mexico. Hè? Ja, dames en heren, en meneer Trump, mag ik u erop wijzen, de grenzen gaan hermetisch dicht, zodat het gewoon weer Amerikanen zijn die verzuipen als de brug instort. En niet allerlei slecht betaalde buitenlanders. Dat is toch ook een wonderlijke zaak, die anti-immigratie paniek eigenlijk. Hè?
Maar wat wil je daarmee zeggen dan, met dit voorbeeld?
Dat het natuurlijk arbeidsmigranten waren die op die brug waren.
Ja, dat snap ik. Maar
die waren daar aan de slag en die zijn de klos geworden.
Ja.
Daarmee wil ik zeggen dat, of het nu Amerika is of Nederland, dat we helemaal niet zonder arbeidsmigranten kunnen. Ik denk aan die brug. Ik was er weer vergeten. Die daar was het ook weer in de Achterhoek instorten.
Ja, ja.
Maar wat voor allemaal buitenlanders die dood waren.
Maar wat voor mensen adviseer jij dan om het nieuws niet meer te volgen?
Die zich daar druk over maken. Dat ze dan,
maar wat voor mensen zijn dat?
Ja, die zijn nerveus. Ik heb wel zo iemand aan de raam de telefoon gehad. En dan moet ik ermee. En ja, ik word er heel akelig van. Ik voel me elke dag akelig. Dan zeg ik altijd, hou op met naar het nieuws te kijken. Heel simpel. Want het probleem is natuurlijk altijd, hoe is het bij u in de straat? Is er onlangs nog iemand met een mitrailleur opgepakt bij u in de straat? Of zijn meerdere panden afgebrand omdat ze in de fik zijn gestoken door geheimzinnige figuren? Nee. Want dat is natuurlijk de bekende Nederlandse paradox. Je weet dat uit onderzoek blijkt dat 82% van de Nederlanders voelt zich gelukkig. He? Waar je uit al af kunt leiden dat een deel van de mensen die zich heel gelukkig voelen ook op de PVV heeft gestemd. Als dit allemaal klopt. Dat is het gekke. Dat we zeggen, dat Nederlanders zeggen, nee, ik ben heel tevreden over mijn leven en mijn straat en mijn huwelijk en een hele sante kraam. Maar met Nederland gaat het slecht. En dat ze die twee dingen dus niet aan elkaar kunnen plakken, dat het kennelijk toch zo geregeld is in grote delen van Nederland, dat je daar een heel fatsoenlijk en prettig en rustig leven kunt leiden. Al is er misschien in het onderwijs wel wat mis en, nou ja, enzovoort.
Nou, wat is geluk is dan ook de vraag.
Ja, wat is geluk?
Daar heb jij er een keer over gehad.
Ik heb een heel boekje geschreven over geluk. En toen was ik, denk ik, al op bladzijde 1 of 2 of zo. En toen dacht ik, ja, je moet dus een definitie verschaffen van geluk. En ik had toch de indruk dat mijn eigen definitie, daarbij is geluk in feite een heel kort moment, waarop je het gevoel hebt dat het universum precies zo is als het zou moeten zijn voor jou. He? Je loopt in het park, je kijkt naar de krokussen, die zijn overigens nu alweer uitgebloeid, maar je hebt een voorbeeld nodig en het lentezonnetje breekt plotseling door en richt zich op de krokussen en denk je, dit is geweldig. He? En toen heb ik tenslotte, uiteindelijk heb ik dat boekje, gaat eigenlijk over tevredenheid. Nou, in Nederland hebben we in feite ook wereldwijd, de kleine West-Europese landen zijn de beste voorbeelden van of je voor een relatief de hele bevolking, of althans een deel daarvan, een vorm van tevredenheid kunt organiseren. Ook in Nederland heb je natuurlijk wel, hè, want het is 82%, ergens zijn 18% mensen niet gelukkig of ontevreden, of kun je best iets bij voorstellen. Misschien financiële problemen, dat is ook zoiets raars. Nederland is het op 2 na rijkste land van de Europese Unie. En 43% van de mensen kon niet makkelijk rondkomen, begreep ik van teletext. Hè? Dat je denkt, wat, heel, heel eigenaardig, toch? Dan lijkt mij dit een buurt, eerlijk gezegd, waar de meeste mensen goed rond kunnen komen. Ook gezien de geparkeerde auto's, maar... Ja, dus dat, hoe zijn we op dit thema gekomen?
Ik vroeg wat is geluk en het ging over nieuws wel of niet volgen.
Ja, geluk is dus voor mijn gevoel een heel beperkt moment. Laat ik nog een moment uit mijn eigen geschiedenis proberen. Ik had het eindexamen gedaan en dan krijg je zo'n bul uitgereikt, weet je wel. En die had ik zo opgesteld dat als ik wakker werd, dat ik hem meteen zou zien. En zo werkt het ook. Ik werd wakker en ik daar stond. Dat was wel een enorm geluksmoment. Dat ik uit die afschuwelijke schoolkazerne, want zo heb ik het altijd gevoeld, bevrijd was geraakt.
Oké, dus dat is dan even een geluksmoment. Wat je
ja,
dan
en ervaren. Daarna ben je dan tevreden dat het moment zelf op je dat realiseert, dat is een geluksmoment.
Ja, ja, ja.
En daarna ben je tevreden dat je van die klote school af bent.
En wat is dan nu geluk? Voor jou?
Zo, wat is voor mij geluk? Nou ja, dat kan heel momentaan zijn. Dat kan heel even zijn. Ja, dan moet ik mededelen dat mijn vrouw gevallen is en haar tweede heup heeft gebroken. Daar sta je wanhopig naast je vrouw. Die is gevallen. Die heeft verschrikkelijke pijn. Ik was blij dat de ambulance zo snel aanwezig was. Die dan ook heel efficiënt handelt. Ik had het niet gekund, dus ik denk dan meteen, je zult in een land wonen waar je als je de ambulance belt alleen tuut, 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 tuut hoort. Dat er helemaal geen ambulance komt, dat zou je godsnaam moeten doen. Dus ja, of dat nou echt geluk is, want ja, je vrouw is toch beschadigd geraakt. Maar ja, nou, ik was wel heel tevreden over hoe dat ging. Ik voelde mij wel verlicht, om het maar even zo te zeggen.
Ja.
Dus ja, geluk is nogmaals, dat zal overigens bovendien voor iedereen is dat anders. Zijn, ja. Stel voor, je bent postzegelverzamelaar en dan eindelijk, hoeveel van die Black Victoria's zijn er ook in de wereld? Ik geloof 3 of zo. En door toevallige omstandigheden, je hebt, hoe heet het, Warren Buffett zo gek gekregen. En je krijgt thuis die Black Victoria. Dan ben je zo als postzegelverzamelaar is je leven compleet.
Ja.
Kun je er een eind aan maken.
Als je nog een aflevering wilt luisteren trouwens, dan kunnen wij de vorige aflevering van harte aanbevelen. Die gaat over de beïnvloeding door de Russen van Nederlandse politici. Welke politici in de Tweede Kamer zijn omgekocht door de Russen? Daarover gaat het in de vorige aflevering. Linkje staat ook in de show notes. En als je het leuk vindt, kun je Maarten en mij volgen op Instagram. Stuur daar gerust een berichtje of deel foto's van hoe jij naar de podcast luistert. De linkjes naar onze Insta-pagina's staan ook in de show notes.
Er gaat nu iets verschrikkelijks gebeuren. Alles stort in, het is klaar.
En wil je naar aanleiding van deze aflevering meer weten over geluk? Download dan nu het luisterboek Wat is geluk? Van Maarten van Rossum. De link staat in de show notes. En hoe doen we in de toekomst onze boodschappen? Dat vertelt de baas van Albert Heijn nu in de podcast Sea Level. Je luistert hem via de link in de show notes.